Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom, commissieleden, leden van het college, belangstellenden op de tribune en natuurlijk allen die via internet meekijken met onze boeiende commissie Samenleving. Het is 10 maart, 7:30 geweest en we kunnen beginnen. Na deze openingswoorden wil ik met u even naar de agenda kijken. Kunt u hem zo aanvaarden zoals het u is voorgelegd? Ja, dan gaan we hem zo behandelen. Nou, we hebben eigenlijk maar één hoofdschotel en daaromheen wellicht wat amuses. Maar goed, dat gaan we meemaken. Hele bijzondere amuse, ja. We gaan naar de mededelingen vanuit het college. Is er behoefte vanuit het college? Niet. Nou, dat gaat ook heel vlot. Vanuit het presidium ook niet. We hebben geen presentaties. Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht. En dan komen we al bij de rondvraag. Agenda punt 5. Wie mag ik noteren voor de rondvraag? Mevrouw van der Woude, de heer Gert. Verder nog iemand? Niet. Mevrouw van der Woude, GroenLinks, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Zoals we allemaal misschien wellicht hebben kunnen zien, zijn er op televisie de verschrikkelijke beelden over bij de grens van Griekenland, tussen Turkije en Griekenland. En waar mensen en kinderen over de hoofden van hun een politiek spel wordt gespeeld. Daarbij zijn er kinderen, weeskinderen, die in Europa onderdak moeten vinden, 5000. Verschillende Europese lidstaten nemen hun verantwoordelijkheid. Nederland geeft echter geen thuis. En we hebben begrepen dat er vanuit verschillende Nederlandse gemeenten toch ook wel problemen zijn met dit beleid van de Nederlandse regering. En wij vragen ons af hoe het Emmetse College hierin staat.
Wethouder Wanders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik neem aan dat mevrouw van der Woude doelt op de oproep die eerder deze week of vorige week is uitgegaan naar een aantal gemeenten als het gaat over of zij ook bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen op het moment dat aan de oproep van de Griekse minister is het geloof ik 2500 kinderen die daar alleenstaand, alleengaande of alleenstaande minderjarige vluchtelingen daar op die eilanden zijn. Of die naar Europa willen halen, zeg maar even. Duitsland heeft gezegd dat te gaan doen. En dan is er een oproep aan een aantal gemeenten gedaan of die bereid zijn om dat verantwoordelijkheid in te nemen. En daarvan hebben wij in ieder geval ook in het college gezegd, mocht de vraag komen als het kabinet besluit, want daar gaat het uiteindelijk om. Het kabinet moet besluiten om daarin mee te willen gaan, 500 kinderen geloof ik. Wordt er dan een beroep op de gemeente Emmen gedaan, dan willen wij wel kijken hoe wij voor deze groep met een positieve grondhouding ook bij kunnen dragen aan de oplossing. Evenals inderdaad een 7, 8 al andere gemeenten die ik in ieder geval al voorbij heb zien komen. Maar het begint bij het kabinet of die wat voor deze groep gaat doen.
Mevrouw van der Woude, tweede instantie.
Nou, alleen dat ik blij ben met het antwoord van de wethouder. Enigszins teleurgesteld in het stilzwijgen van ons. Toch wat de terughoudende reactie van ons kabinet. Ik hoop dat er toch wat gedaan kan worden voor deze kinderen.
We kunnen natuurlijk wel allemaal actie ondernemen richting onze landelijke fracties. Voor zover dat van toepassing is. Heer Gert, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb geen vraag aan een wethouder, maar ik heb een vraag aan de voorzitter als lid van het presidium. Ik hoop dat u mij dat toestaat. Op donderdag 20 februari was de gemeenteraad voor een werkbezoek uitgenodigd bij de kringloopwinkel Het Goed. Wel geteld waren er 3 raadsleden aanwezig. Maar uiteraard was de datum vanwege de vakantie en een tijdstip, een ochtend, niet gelukkig gekozen. Ik was als aanwezige toch wel onder de indruk van wat het goed doet in het kader van de circulaire economie, maar ook met betrekking tot werkgelegenheid voor mensen die nou niet echt met open armen ontvangen worden bij de andere werkgevers. Het goed heeft aangegeven voor de afwezige raadsleden een nieuwe afspraak te willen maken, die voor meer raadsleden... die voor meer raadsleden beter uitkomt. Daarom de vraag aan het presidium en de griffie om hierbij te kunnen helpen om tot een datum te komen, zodat meerdere raadsleden kennis kunnen nemen waarvoor de kringloopwinkel het goed zich inzet en hoe ze dat doen. Maar misschien is het gezien het coronavirus beter om dat op een latere datum te doen. Zover mijn vraag.
Dank u wel voor uw vraag. Ik zal hem even beantwoorden namens het presidium. Het is goed dat u deze vraag stelt. Ik was zelf ook met u bij het goed en met u onder de indruk. En ik zal uw vraag sowieso doorgeleiden naar het presidium. Even kijken hoe we dit aan de vork steken. En ik denk dat het sowieso verstandig is om wat later in het voorjaar dan bijvoorbeeld, als de coronaperikelen hopelijk voorbij zijn, om dan die afspraak te maken. En dan op een beter tijdstip, zodat iedereen die dat kan en wil, daar ook voor kan inschrijven. Dank u wel. Als niemand voor de rondvraag verder wat heeft, dan gaan we door met de agenda. En dan komen we bij het 1b-stuk, namelijk wat ik al noemde, de hoofdschotel. Beleidskader perspectief op jeugd en de toegevoegde bijlagen. Een hele serie, waaronder ook reacties van EOP's. En we hebben hier al in een C-discussie ook heel mooi en goed over gesproken. Maar het is goed dat we nu ook een besluit gaan nemen en daar vanavond met elkaar over spreken. En ik wil eerst wethouder Kleine even de gelegenheid geven om het in te leiden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, heel kort, want volgens mij hebben we inderdaad eerst een presentatie gehad hierover en daarna een C-discussie hierover gehad. En volgens mij is het nu even aan de commissie om daar verder over te spreken. Maar het lijkt me goed om even te herhalen dat er al een uitnodiging ligt om op 2 april om verder door te praten over het uitvoeringsprogramma wat hierbij hoort. Ik weet dat een aantal van u zich daar al voor opgegeven hebt, maar ik denk ik maak even van de gelegenheid gebruik om die datum nog even onder de aandacht te brengen van specifiek deze commissie.
Het is goed dat u dat nog even doet. 2 april is recent doorgegeven en u kunt zich daarvoor opgeven. Ik denk dat het moeite waard om daar ook bij te zijn. Het is misschien goed ook even voor de mensen die via internet kijken. Een C-discussie is een wat opener, opinierende discussie. Die hebben we in januari gevoerd met deze commissie. En vooral ook om de wethouder richting te geven van hoe hij het definitieve stuk zou opstellen. Dat is nu gebeurd en dat is nu aan de orde. En wie uit de commissie wil graag daarover spreken? Ik zie mevrouw Leal de hand opsteken. Ik zie de heer Greten de hand opsteken. De heer Leutscher, de heer Eggen, de heer Scheltens, mevrouw Lauwers, mevrouw Mellema, mevrouw Bos en mevrouw Van der Wouden. Heb ik zo niemand over het hoofd? De heer Kuilde. Niemand vergeten? Nee. Dan begin ik bij mevrouw Leal namens Wakker Emmen. Ga uw gang.
Hartelijk dank, voorzitter. Nou, middels een presentatie en een C-discussie is het stuk Perspectief op jeugd al reeds voorbij gekomen. En vandaag wordt die beleidskader ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Nou, Wakker Emmen vindt het nog steeds een mooi plan met mooie ambities. En we zijn ook blij te lezen dat de adviezen van de cliëntenraden ook deels zijn overgenomen, dit beleidskader. En dat ook de C-discussie hierin waardevol is geweest. Zo hebben wij hem ook ervaren. We hebben nog wel steeds onze zorgen met betrekking tot de financiën. In dit stuk zijn grote ambities die op langere termijn vooral effecten zullen hebben. In de C-discussie gaf de wethouder ook aan dat op korte termijn ook al zaken zijn opgepakt. En wij hopen dan ook van harte dat dit ook al effect heeft op de tekorten. En dan uiteraard in positieve zin. In het stuk worden 7 bewegingen genoemd die onderdeel zijn van de uitvoeringsagenda waar prioriteit aan worden gegeven. Nou, het zijn grote bewegingen en we zijn dan ook heel benieuwd welke stappen hier naartoe worden gewerkt en worden daar graag van op de hoogte gehouden. En u zei het net al, 2 april zijn we daartoe uitgenodigd en daar sluiten wij ook graag bij aan. Een kleine textuele aanmerking had ik nog op bladzijde 15. Daar zie ik dat punt 1 dubbel wordt benoemd, waardoor er 6 bewegingen staan in plaats van 7. Klein puntje. Nou, er is al veel gesproken over dit stuk en we willen dat niet nogmaals gaan herhalen. En we gaan akkoord met dit stuk en zien het graag als een aanstuk gaan naar de Raad.
Dank u wel, mevrouw Lauwers, PvdA.
Ja, dank u wel. Vanavond hebben we beleidskader perspectief op jeugd voorliggen. In januari 2020 is er een uitgebreide C-discussie geweest over dit onderwerp. En het voeren van de C-discussie heeft de fractie van de Partij van de Arbeid al zeer positief ervaren. De inbreng is ook waardevol geweest, kijkend naar het eindproduct dat door het college bij de Raad is neergelegd. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft destijds een aantal zaken ingebracht. Ik herhaal ze nog even een keertje. Preventie blijft voor ons het sleutelwoord. Kijken in de eigen gemeente in hoeverre je dat kunt versterken. En gezamenlijk met direct betrokkenen bij kinderen en jongeren. Zet in op ouders en onderwijs. We hebben ook iets gezegd over populatiebekostiging. En weet in de gemeente waar je problematiek zit en zet daarop in. Versterk de lokale context, maar blijf ook erkennen dat er altijd mensen zijn die zorg nodig zijn. We hebben geconstateerd dat bij het beleidsplan Perspectief op Jeugd de wethouder goed heeft geluisterd naar de inbreng van de verschillende fracties. En wij zijn tevreden dat we hebben kunnen lezen dat er meer op ouders en onderwijs wordt ingezet, maar ook op de lokale context wordt versterkt, middels een dorps- en wijkgerichte aanpak. Dat laatste had van ons nog wel wat steviger neergezet kunnen worden, maar goed, dit is een goed begin. Weet waar de problematiek zit en zet daarop in. Heel belangrijk, komt goed uit de verf. Voor mijn fractie komt ook de aanpak van de preventie in dit beleidsstuk aan de orde. En ondanks dat wij een heel groot voorstander zijn van preventie, ik heb het net ook aangegeven, maar realiseren wij ons ook dat vaak preventie op langere termijn gemeten kan worden. En dat je dus niet direct resultaat hebt. Zijn er wel ideeën of bijvoorbeeld manieren waarop we toch ook op korte termijn al een deel van de preventie zouden kunnen meten? Kan de wethouder daar iets over zeggen? Wat opvalt is dat er wel veel wordt ingezet op verschillende vormen van overleg of werkgroepen. Mijn fractie hecht eraan dat er een gezond evenwicht is tussen de te verstrekken ondersteuning en de mate van overleg die daar logischerwijs bij hoort. In het voorliggende beleidsplan worden de verschillende overlegvormen beschreven. En we hoeven geen nader uitleg over de overlegvormen, maar we zijn wel even benieuwd in hoever dat in evenwicht is. En dat brengt ons dan ook meteen op het financieel perspectief, want een financiële paragraaf had niet meer staan in dit beleidsplan. En had in ieder geval kunnen dienen om een aantal zaken in perspectief te plaatsen. Kan de wethouder toezeggen dat de Raad binnen afzienbare tijd, misschien is dat al wel op 2 april, een financieel overzicht ontvangt, of in ieder geval een financiële toelichting krijgt met de vertaling van het beleidsplan Perspectief op Jeugd. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lauwers. Dan mevrouw Mellema voor het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het belangrijkste doel uit de jeugdwet, minder beroep op zware zorg, is in Drenthe niet gehaald. Ondanks dat we sneller jeugdhulp op maat bieden. Om de doelstellingen uit de jeugdwet te realiseren is het onder andere nodig om een maatschappelijke discussie te voeren over het accepteren van een variatie op normaal. En die discussie hebben we de afgelopen tijd gevoerd en het resultaat is dit perspectief op jeugd. Complimenten aan de afdeling. Het is goed dat we op deze manier als raad de mogelijkheid krijgen om de verdieping te zoeken binnen gestelde kaders. En het lijkt er ook op dat we het allemaal eens zijn over de noodzaak van die perspectiefwisseling en het normaliseren. En de vraag is natuurlijk of we die omslag echt gaan maken met het vaststellen van dit document. Durven we straks in bepaalde situaties bijvoorbeeld niets te doen? Tijdens de C-discussie citeerde ik de onderzoeker van de Raad van de Kinderbescherming, die constateerde dat hulpverleners bang zijn. Bang dat ze iets missen en daarvan de schuld krijgen. En dat betekent in de praktijk bij twijfel ingrijpen. En omdat de veiligheid nooit te garanderen is, heeft de jeugdzorg iets van een fuik. Je komt er wel binnen, maar vertrekken is praktisch onmogelijk. In de C-discussie werd dit ook door enkele andere fracties genoemd. De vraag van de CDA-fractie is nu, biedt dit perspectief voldoende ruimte om indien nodig niets te doen? Of lopen we door de inzet op preventie de kans dat het juist tot nog meer zorg en nog meer kosten leidt? Verder vindt het CDA het goed dat de adviesraden hun reactie hebben gegeven. Wij onderschrijven het advies van de cliëntenraad om als gemeente stevig de regie te nemen. En dat lijkt ons zeker in het licht van het normaliseren nodig. De seniorenraad zegt dat de jongeren zeer wel in staat zijn dit stuk goed te beoordelen. Tegelijkertijd heeft de jongerenadviesraad geen advies uitgebracht. En ik ben benieuwd waarom dat niet is gebeurd. Tot zover, dank u wel.
U ook bedankt. Dan ga ik naar de PVV, de heer Kuilder.
Dank u wel, voorzitter. Het voorliggende beleidskader Perspectief op Jeugd, een retorisch fraai geschreven stuk met een duidelijk overkoepelende visie en een mentorenhoge ambities, geeft blijk van het feit dat het college erkent en zich er bewust van is dat de huidige aanpak op alle vlakken tekortschiet. Echter ligt hier ook gelijk een valkuil. Hoe realistisch zijn deze torenhoge ambities en deze radicale omslag in de benadering van de jeugdzorg? De zeer beperkte financiële ruimte De nijpende tekorten in gespecialiseerd personeel en de nog steeds toenemende zorgvraag en de hieruit voortvloeiende druk op het systeem maken het realiseren van de geformuleerde ambities een bijna onmogelijke opgave. De PVV is benieuwd hoe het college hier tegenaan kijkt. Dank u wel.
Dank u wel. Dan de VVD, de heer Scheltens.
Dank u wel, voorzitter. We hebben dit inderdaad in januari al besproken als C-discussie. Ik hoor zojuist in ieder geval ook de fractie van de Partij van de Arbeid zeggen dat er goed naar iedereen geluisterd is. Dat geloof ik ook. Maar als ik kijk naar de wijzigingen ten opzichte van de nota die ons in januari voorgelegd is, dan zijn dat volgens mij maar 2 of 3 regels. Dus er zal inderdaad heel goed geluisterd zijn, maar dat is volgens mij niet verder tot uiting gekomen in de nota. Dat is zeg maar even wat wij er ook van vinden. Ik denk ook dat lastig is om er heel veel in te veranderen, omdat de conceptnota namelijk ook voorgelegd is aan de adviesraden. Dus als dat heel erg verandert, dan zou zeg maar even ook deze advies zou niet meer overeenkomen met het stuk wat wij nu voor hebben liggen. Daar zit zeg maar even ook voor ons wel even dat aandachtspunt in. En ik denk vooral tijdens de C-discussie, maar ook nu natuurlijk wel het meest belangrijke is, zeg maar even die uitvoeringsagenda, uitvoeringsprogramma. Nou, daarvan heeft volgens mij bijna alle fracties in januari ook gezegd, daar willen we nauw bij betrokken worden. De uitnodiging ligt er. De vraag is wel even waarom of dat zeg maar even in een informatieavond is. Want ook vanavond hebben we zeg maar even weer een redelijke dunne agenda. Waarom kan dat niet gewoon in de commissievergadering als een onderwerp ter bespreking? Dan hebben we gewoon een openbaar iets. Dan kunnen we dat met z'n allen zo hebben in het politieke toneel zoals we dat hier hebben. En dat was zeg maar even wel, voor ons zeg maar even, had dat de voorkeur geweest. Wel willen we, dat hebben we volgens mij in januari ook wel gezegd, complimenten maken voor het stuk. Het is wel redelijk algemeen. Als we kijken naar de financiële paragraaf, je zou volgens mij zo emmen. Op een aantal stukken zou je emmen zo door een andere gemeente kunnen laten vervangen. Misschien is dat een idee om de beleidsnota misschien wel zeg maar even te verkopen aan andere gemeenten. Dan zou de financiële paragraaf misschien wel een stukje voordeliger kunnen zijn. Ja, en bij ons in de fractie, in de steunfractie werd ook gezegd, voorzitter, elk plan is geniaal totdat het uitgevoerd wordt. Dus wij blijven nauwgezet zeg maar even die uitvoeringsagenda in de gaten houden.
Dank u. Dan ga ik naar D66, de heer Eggen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, ik ga de hele C-discussie niet overdoen. Prima discussie, zoals de meerdere collega's al geconstateerd hebben. En zaken zijn overgenomen vanuit die C-discussie in de uiteindelijke nota. Eerste complimenten naar de afdeling die dit uitstekend gedaan heeft. Meerdere malen contact even gehad om wat vragen te stellen en uitstekend beantwoord. Met veel jongeren gaat het goed, laten we dat voorop stellen. Daar begon de wethouder de vorige keer ook mee. En dat is natuurlijk zo. Maar die groep waar het niet goed mee gaat, daar hebben we ook extra zorg voor. Wat we belangrijk vinden is het versterken van het positieve klimaat. Een van de onderdelen wat erin staat. Inzetten op normaliseren en accepteren. Maar normaliseren is voor de een iets anders dan voor de ander. Vorige keer heb ik 3 voorbeelden genoemd, ga ze niet herhalen. Maar voor de ene is normaliseren iets anders dan voor de andere ouder. Dus dat is best nog wel een discussie om daar van gedachten te wisselen. In gesprek met jongeren en hun ouders, vooral hun ouders er ook bij betrekken. Want soms zijn de problemen van jongeren niet alleen de problemen van jongeren. Maar als je achter de voordeur komt, hebben we ook nog weer gehoord bij het bezoek aan de toegang. Dan kom je ook andere zaken tegen en dan is het ook goed om ouders daarin mee te nemen. Inzet op preventie hebben collega's al bewonderenswaardige woorden over gezegd, zijn we het mee eens. Wat wij en wat ik vorige keer als D66-fractie ook benoemd heb, enorm belangrijk vinden, is het zoeken van de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. En mijn eerste vraag gaat er ook over. Eind januari is er een overleg geweest tussen de toegang, de gemeente en de afdeling leerplicht. Kan de wethouder daar iets over melden, wat er uitgekomen is? We worden als D66-fractie graag meegenomen in de uitvoeringsagenda, hebben we vorige keer ook al gezegd. Maar die beslotenheid, daar wil ik het ook graag over hebben. Op 2 april zijn we weer bij elkaar. Ik heb al meerdere malen gezegd dat ik dat uitstekend vind, maar heb ook meerdere malen gezegd op die avonden. We moeten dat ook met elkaar in de openbaarheid doen. Dus wat dat betreft kan ik me aansluiten bij collega Scheltens. Maken wij dan ons nergens zorgen over? Jazeker. We maken ons zorgen over de wachttijden in de zorg. We maken ons zorgen over de complexiteit die er is met jeugdigen en met ouders. Ik heb nog een opmerking naar aanleiding van de aanpassingen. Het is mooi dat de adviesraden een advies gegeven hebben en er zijn aanpassingen gedaan. Toen heb ik beide nota's naast elkaar gelegd. Nee, dat heb ik niet gedaan hoor. Ik heb gewoon gebeld bij de afdeling en die heeft mij exact aangegeven dat er 6 dingen veranderd zijn. Het zou mooi zijn als zo'n stuk ook gewoon bij de algemene stukken ligt, zodat iedereen niet op zich hoeft te kijken wat er eigenlijk veranderd is. Wat ik mis, en dat zei mevrouw Mellema ook al, is het advies van de jonge adviesraad. Ik heb eens even gekeken op hun Facebookpagina. De laatste melding die ze daar doen is 11 januari. Op hun Twitterpagina, 11 januari 2019 wel te verstaan. Hun Twitterpagina 27 februari 2018. En op Instagram staat ook al niet veel. Dus wat dat betreft vraag ik me af. Juist bij dit onderwerp had ik een advies van de jonge adviesraad verwacht. Dan wil ik u nu nog even duiden op een artikel wat ik toegestuurd kreeg van een zorgzame moeder. Er zijn er heel veel zorgzame moeders, maar deze moeder heeft wat thuiszitters. En dat gaat over de kansencirkel. Ik heb hem net al even aan de wethouder laten zien. Misschien dat het meegenomen kan worden. Dat is van het Nederlands Jeugdinstituut. Er staan heel echt prima dingen op. Het heeft vrij veel te maken met dit kwadrant wat wij hebben gezegd over gelukkig opgroeien, veilig opgroeien, gezond opgroeien en met perspectief opgroeien. Maar hier staan nog een paar extra handreikingen bij. Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel. U zult zich wellicht in de commissie verwonderen over de spreekvolgorde die ik ga aanhouden of aanhoud. En dat heeft te maken met het feit dat we opnieuw de spreekvolgorde hebben moeten vaststellen bij grotere onderwerpen. Naar aanleiding van wijzigingen in fracties. En we hebben nu gekeken naar het kiezersmandaat voor degenen die daadwerkelijk in de raad zitten. Dus dat u even denkt van, oh, wat gebeurt er nu? Het is niet zoals het een paar weken geleden nog was. Maar dat is nou een keer handiger om dat toch op een bepaalde manier in een bepaalde mal te gieten. Dan weet u dat even. Want ik ga nu namelijk naar de ChristenUnie. Oh, heer Eggen.
Nou, ik zou er wel op willen reageren. Dat, als het niet mag, dan hoor ik het wel zelf van u. Maar enige burgergehoorzaamheid is mij niet vreemd. Het zou ook mooi zijn om gewoon eens wat kleinere fracties als eerste aan het woord te laten. Maar daar heb ik het al vaker over gehad.
U weet van mij dat ik regelmatig ook anders volgorde aanhoud. Maar ik vind dit een majeur onderwerp en vandaar dat ik het kiezersmandaat heb aangehouden. Dan ga ik nu naar de ChristenUnie. Mevrouw Bos.
Dank u wel, voorzitter.
Er is iemand, wacht even. Okay. Mevrouw Velsing.
Dank u wel. Ik vond het wel heel mooi dat u wat vertelde over de volgorde. Maar je hebt het zo snel verteld en met heel veel moeilijke woorden, dat denk ik niemand heeft begrepen wat nu eigenlijk precies dit plan is. Graag een klein beetje helderheid. Dank u wel.
Het is goed dat u daar even aandacht voor vraagt. Ik heb natuurlijk last van beroepsdeformatie, om het maar zo te zeggen. Dat is ook een lastig woord, besef ik. Ik zit hier misschien wel te lang, kun je ook zeggen. Nee, het is zo dat wij hebben gekeken in het presidium samen met de Griffie naar hoeveel stemmen de mensen die daadwerkelijk in de raad zitten hebben gekregen van de kiezers. En die bij elkaar opgeteld. En dan krijg je een spreekvolgorde. En dat moest omdat de PVV weer bij elkaar ging zitten. En dan moest opnieuw de spreekvolgorde vaststellen. Dus zodoende. Dan weet u even de achtergrond. En we keken vroeger naar het totaal aantal stemmen op de lijst. Maar we hebben nu besloten dat we naar het echte kiezersmandaat voor de zittende raadsleden hebben gekeken. Ja? Is nu, ja, dan weer een moeilijk woord. Hoeveel stemmen u allemaal persoonlijk hebt gehad en dat per fractie bij elkaar opgeteld. Goed, dan nu wel de ChristenUnie, mevrouw Bos. Ga uw gang.
U wel, voorzitter. Het beleidskader perspectief op jeugd is al eerder in de C-discussie uitgebreid besproken. Dat hebben al heel veel fracties gezet. Dus daar hebben we al heel veel dingen kunnen zeggen. En hier en daar is een aanpassing gedaan. Maar hij is nagenoeg gelijk gebleven. Dus daar hoef je inhoudelijk niet zo heel diep op in te gaan. Het is ook een breed gedragen stuk geworden, want er zijn veel adviesraden die een advies hebben uitgebracht. Daar zijn wij heel erg blij mee. En wij vinden in zijn totaliteit het ook een positief stuk waar we positief tegenover staan. Er zijn alleen nog wel een paar punten die we graag willen benoemen, omdat er onlangs dingen bekend zijn geworden die daarin opvallen voor ons. Het eerste stukje tekst wat echt is toegevoegd is het nieuwe stukje wat erin staat over de dashboard jeugd. Dat het is de bedoeling dat dat gegenereerd gaat worden uit bestaande informatie. Dat wordt wel genoemd, maar we zijn wel benieuwd of dat iets is van alleen Emmen, of dat de Jeugd Drenthe Zuid dat in zijn verband van de inkopen doet, of dat dat kenniscentrum waar we in de C-discussie over gesproken hebben, daar ook een rol in gaat spelen. Nou, misschien kan de wethouder dat iets toelichten. Dan staat er over het onderwerp jeugd GGZ staat duidelijk in dat er onderzocht moet worden of het mogelijk is om het ook laagdrempelig in te zetten. Tijdens ons werkbezoek bij de toegang hoorden we eigenlijk ook dat er in de afgelopen jaren een opbouw is geweest in de wachtlijsten voor de jeugd GGZ. Dus ik denk toch dat het belangrijk zou kunnen zijn om dat een wat meer prominentere rol te geven en dat er mogelijkheden komen voor overbruggingszorg of andere dingen richting de GGZ. Dat zou ik in elk geval mee willen geven en ik ben ook wel benieuwd of de wethouder op de hoogte is van deze ontwikkelingen. Tot slot, met preventie. Preventie, het woord is al heel vaak gevallen vanavond en ook heel veel mensen hebben er iets over gezegd. Maar er zit ook een andere kant aan het woord preventie en eigenlijk refereerde mevrouw Mellema van CDA er ook wel een beetje aan. Maar wat geef je daarmee af? Bedoel je daarmee te zeggen dat je wilt voorkomen dat er nog jeugdhulp nodig is? Of wil je daarmee zeggen dat je vroeg moet inzetten om erger te voorkomen? Als dat laatste het geval is, dan snap ik dat in het hele beleidskader. Maar als het de bedoeling is om te suggereren dat je zou kunnen voorkomen en dat iedereen een gelukkige jeugd zou kunnen krijgen, nee. Dan is dat waarschijnlijk niet helemaal de bedoeling. En ik merk ook dat sommige partijen waar we aan verbonden zijn als gemeente, ons steeds proberen op het hart te drukken. Dat we moeten erkennen dat niet alle ongelukkige situaties waar mensen in terechtkomen zijn te voorzien. Niet door buren, niet door leerkrachten, niet door huis- en schoolartsen, niet door jeugdhulp. En dat, dat het onmogelijk is om de kans op fouten in het leven van een jeugdig te reduceren. En als steeds meer mensen ons dat gaan vertellen als gemeenteraad, maar ook als gemeente, dan ergens denk ik, misschien geven we een verkeerd signaal. Of als je steeds preventie gebruikt, misschien zien andere mensen zo'n woord toch wel op een andere manier dan wij dat eigenlijk bedoelen. Want als dat het geval is, dan staat het juist het normaliseren in de weg. Dan wordt de normaal grens steeds kleiner. Als er wel sprake is van problemen, denken mensen dat het abnormaal is en dat het ook weer allerlei titels en etiketjes moet krijgen. Dus het is belangrijk dat het problemen hebben en af en toe een steuntje in de rug moeten hebben of intensieve behandeltrajecten, alles wat ertussen is, dat er ook mag zijn. Dat was mijn bijdrage.
Dank u wel. Dan ga ik naar Lef, de heer Leutje.
Dank u wel, voorzitter. Veel dingen zijn gezegd. We hebben inderdaad een interessante discussie gehad. Waar het gaat om op C-niveau. Dat had veel meer ook de status van een soort oriëntatie om richting te zoeken met welke kant we opgaan met de jeugdzorg. En met name ook vanuit welk concept nu wordt gedacht binnen de gemeente. Als we kijken naar het stuk zelf en je leest hem, dan kun je zeggen, de inhoud is niks verkeerd mee. Als we kijken naar de modellen die genoemd worden, allemaal begrijpelijk, allemaal toegankelijk om het zo maar eens te noemen. Maar we weten ook dat we dit stuk natuurlijk ook geschreven hebben, omdat we uiteindelijk een soort eerste deel van de transitie achter de rug hebben die niet goed verlopen is. Zowel niet met de toegang als organisatie. En zowel niet met waar het gaat om jeugdzorg zelf. Dus dat betekent ook dat je ook heel veel dingen moet gaan zitten compenseren. Waar we heel veel kwaliteit hebben verloren omdat goedkopere krachten aan de organisatie werden verbonden. En nu toch blijkt dat je ze nodig hebt. De orthopedagogen, de gedragswetenschappers. Dus in die zin is het ook een soort heroriëntatie voor ons als gemeente om dit weer een beetje goed op de rails te zetten. En dat betekent dat je in feite al begint met een achterstand en die je moet gaan inhalen. Je kunt het nu hebben over het financiële perspectief, maar de LEF-fractie heeft met name gekozen om de insteek te kiezen van de kwaliteit. Dus dat betekent ook dat je, als het gaat om het uitvoeringsplan straks, ook duidelijk moet kunnen maken wat nou het effect is van het over een andere boeg gooien van dit verhaal. Want dat is ook bij de C-discussie aan bod geweest. Ook toen we daarmee startten een aantal jaren geleden, was iedereen er ook van overtuigd dat het een goede weg was. En dat bleek niet zo te zijn. Dus wat zijn de garanties met wat je nu gaat doen, dat het inderdaad de juiste weg is? Een aandachtspunt van ons is ook, als we kijken naar de methodiek, die zal ook bij het uitvoeringsplan naar voren komen, gaan wij maar vanuit, is dat vooral het kind en de ouders centraal moeten staan. Welke methode je ook hanteert, een methodiek mag niet verworden tot een systeem. En dat daarmee ook de overheid treedt in een positie die gaat bepalen van wat goed is in de opvoeding van een kind, maar dat de ouders in instantie primair aan zet zijn. Dan als we kijken naar, net al kwam het aan boord waar het gaat om de preventie. We hebben preventie juist gekoppeld, niet zozeer van ieder kind kan gelukkig worden of zou gelukkig moeten worden. Maar die hebben we gekoppeld aan een van die kwadranten en dat gaat over gezondheid. Dus als je praat over preventie is er denk ik heel veel winst te halen als je insteekt op het onderdeel gezondheid. En datzelfde geldt ook voor vroegsignalering. Hebben wij nog andere zorgpunten? Ja. En ook dat is genoemd tijdens de zeediscussie van hoe zorg je er nou voor met alle mooie plannen die je hebt, met alle goede intenties van de professionals. Daar willen wij op voorhand helemaal niet aan twijfelen. Maar we weten ook, omdat we een complexe samenleving hebben, hoe zorgen we toch dat we dat kind wat eenzaam op zijn kamer zit en diep ongelukkig is, toch in het vizier krijgen. Dat is ook een perspectief. En er zitten twee aspecten die daaraan vast is natuurlijk. Aan de ene kant, hoe kom je nou achter die voordeur? En krijg je daar zicht op? En ook hoe werken andere partijen samen in de samenleving om dat zicht te krijgen? We praten over onderwijs, sportverenigingen, vul maar in. En waar het ons om gaat is, en dat moet straks ook blijken uit dat uitvoeringsplan, dat het niet zozeer gaat om het perspectief op jeugd, maar dat er een perspectief is voor de jeugd.
Dank u wel. Dan mevrouw Van der Wouden van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Even terug. Ja, het is door de verschillende andere fracties ook al gezegd dat, dat we al wel flink wat gepraat hebben over dit beleidskader. En er zijn vanuit de seniorenraad, de WMO-raad en de cliëntenraad advies gekomen. Er zijn nog wel wat zaken die verder uitgewerkt moeten worden in een uitvoeringsplan, zoals het onderwijs voor de kwetsbare jongeren. En wij zouden graag zien dat hier daadkrachtig mee verslag wordt gegaan, zodat ook deze groep een plek krijgt in onze inclusieve samenleving. Er is al wat gezegd over het uitblijven van het advies van de jongerenraad. Ja, wij als GroenLinks hebben vooral contacten gezocht met de jongeren. En dan blijkt wel dat er daar vandaan ook nog wel de nodige vragen zijn over het beleid en om dit uit te voeren met jongeren. Kijk, er wordt heel veel beleid gemaakt. En het is van uiterst belang, het grootste belang, dat het met de jongeren gebeurt en niet over hun hoofden heen. En in het kader hiervan wordt wel met jongeren gewerkt. Maar er zijn nog meer jongerenorganisaties, zoals Jonger Emmen, Jong Emmen, Jong Angerslo. En ook daar zitten jongeren die heel wat te melden hebben. En we denken dat het goed is om ook die erbij te betrekken. Verder hebben we nog wel wat vragen over de middelen. In deze de situatie waarin de gemeente zit, zijn er wel genoeg middelen beschikbaar om een goede groep te creëren van die representatief is voor de jongeren binnen onze gemeente. En je ziet in het beleidskader over het aanbod van voldoende betaalbare huisvesting. En ook hierbij geldt, doe dit met de jongeren. Want is er een onderzoek geweest naar waar de jongeren willen wonen binnen onze gemeente? Zo niet, dan is het van belang om daar onderzoek naar te doen. Zodat je niet ergens huisvesting krijgt waar jongeren niet willen wonen. En je dus lege huizen, een leeg pand krijgt. En het is goed om te kijken naar de doorstroom van begeleid woning naar zelfstandig woning. Hoe gaat dat vorm krijgen om dat in goede banen te leiden? De problemen binnen jeugdzorg zijn bekend. En het zou goed zijn als hier een oplossing voorkomt, zoals het faciliteren van een overbrugging tijdens de lange wachttijden die telkens oprijzen. Een ander vraagstuk is waarom er zo lang gewacht wordt om de verbindingen te leggen tussen de bestaande organisaties. Wij zouden wel wat meer daadkracht willen zien en meer ambitie om deze organisaties bij elkaar te brengen. Zodat dit beleidskader meer handen en voeten kan krijgen en je daar meer mee uit de voeten kan. En zoals gezegd, met de jongeren samen.
Mevrouw Mellema, u heeft een vraag aan mevrouw Van der Wouden. Ga u gaan.
Dat klopt, voorzitter. Mevrouw Van der Wouden zegt het te betreuren dat de jongeren niet actief genoeg worden betrokken bij het opstellen van het beleid. Heb ik dat goed begrepen?
Mevrouw Van der Wouden.
Dat klopt wel. Wij merken in de contacten die wij hebben dat er ook binnen jonger en nog genoeg jongeren zijn die niet eens wisten dat dit kader er was. Dus wij denken dat de jongeren zeker nog meer betrokken zouden kunnen worden.
Mevrouw Mellema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat, ik heb ook contact opgenomen met de afdeling hierover, want ik deel de mening. Het is juist op dit punt belangrijk dat jongeren worden betrokken. En toen heb ik begrepen dat die jongeren, en met name ook van jongeren en, dat die actief zijn bij het opstellen van de jeugdagenda. En dan heb je het dus echt over het opstellen van een lijst met dingen die zij belangrijk vinden. Dus, maar omdat we het nu over beleid hebben, ben ik even benieuwd, waar verwacht u dan nog meer inbreng van de jongeren?
Mevrouw van der Wouden.
Nou, wij merken dat als je de jongeren het beleid voorlegt, dat er wel degelijk vragen zijn die erbij, die vanuit die doelgroep naar voren komen. Dus ik denk dat het zinvol is als je een beleidskader opstelt, dat de groep waar het over gaat, dat die daar toch wel enige zeggenschap of in ieder geval een duidelijk adviserende rol in heeft, aangezien het hen betreft.
Erger, D66.
Ja, ik had middel met dezelfde vraag als mevrouw Mellema. En ik heb ook de vraag van, we hebben ook contact gezocht en ook met de jongerenadviesraad. Maar de jongerenadviesraad hebben we toch in het leven geroepen en subsidiëren we toch behoorlijk om te vragen naar de mening die er heerst onder de jongeren. Bent u het dan met mij eens dat eigenlijk de jongerenadviesraad toch ook, ook een spreekbuis is? En dat is ook een officiële erkende overlegpartner. Dus dat die dan ook toch wel iets meer zou mogen doen. Ik bedoel, wij gaan ze hier niet tot de orde roepen, maar ik vind wel, Ik mis echt dat advies van hen.
Mevrouw van der Wouden.
Ja, ik ben helemaal mee eens dat het advies van de jongerenadvies, het advies van de jongerenadviesraad van uitermate belang is. Ik heb wel begrepen dat, en zonder, er zijn natuurlijk tal van redenen. Ik heb wel begrepen dat de raad zoals die nu is vormgegeven wel actiever is dan dat ze de afgelopen jaren zijn geweest. En dat ze ook echt advies willen uitbrengen. Ook dat, van wat ik heb begrepen, is dat er ook wel ongevraagd advies wordt gegeven. Maar ja, dat komt niet altijd op de juiste plekken terecht.
Heer Eggen?
Ja, daar verbaas ik mij enigszins over. Want de Jongerenadviesraad is een officieel orgaan wat we in het leven geroepen hebben. De Jongerenadviesraad, als die advies geeft, dan wordt dat meegenomen. En ook als een jongere zelfstandig advies geeft, die zou een berichtje sturen hier naartoe, wat dan ook, wordt dat volgens mij meegenomen. Dus ik vind het echt heel jammer dat dat niet gebeurt. Ben ik met u eens verder. Maar wat we eraan moeten doen, ja, misschien dat de wethouder nog eens even in gesprek kan gaan met de Jongerenadviesraad.
Goed, met deze constatering kunnen we denken, oh nee, de heer Greten nog, sorry. 50 plus, excuus, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben vanavond achtergekomen dat wij de minste stem hadden. Dus,
nog even voor de goede orde. Uw fractie was inderdaad de kleinste en dat is gebleven. Maar we kijken nu ook naar de daadwerkelijke raadsbezetting en dat bent u.
Ik begrijp het ook.
Ja, goed zo.
Ik blijf de kleinste en de oudste. Er is al genoeg eigenlijk over gezegd, over die beleidkader perspectief op jeugd. Ik vind het een goed stuk, wat ook door verschillende raden wordt ondersteund. Alleen er wordt ook aangegeven dat we wel als gemeente het voortouw daarin moeten nemen en de vinger aan de pols moeten houden. Tot zover.
Dank u wel. Dan ga ik nu wel naar de wethouder. Wethouder Kleine, ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin maar gewoon bij Wakker Emmen. Uiteraard heb ik dezelfde zorg ook over financiën. U vraagt zich af welke stappen gaan we nu zetten om een aantal dingen in de uitvoering te doen. Nou, ik heb net al gezegd, daar kom ik 2 april dan wel op terug. En dan maak ik meteen de koppeling met de vraag die de PvdA stelt. Over kunnen wij op 2 april al een financiële toelichting krijgen over het perspectief op jeugd? We hebben er eigenlijk heel bewust voor gekozen om hier geen financiële paragraaf bij te zetten. Omdat die financiële paragraaf vooral richting inkoop zit, richting de contracten met de aanbieders en dergelijke. En dit zijn vooral inspanningsverplichtingen, bewegingen die we willen doen. En die kun je, ik vind dat heel ingewikkeld om dat echt op geld te zetten. Want daarmee creëer je ook een verwachting die je misschien niet waar kunt maken. En het zit hem vooral in, bijvoorbeeld zal ik straks nog wel wat over zeggen, de overleggen die we met onderwijs hebben. die moeten vanuit dit perspectief op jeugd moeten die opgestart worden. En dan zie je meteen dat als je dat overleg hebt, dat er andere keuzes gemaakt worden over de hulp die nodig is. Is het jeugdhulp, is het onderwijs en hoe gaat dat? Dus die complexiteit zit op hele andere tafels en die wordt met name gekoppeld aan de inkoopcontracten die we hebben. Dus dat is wel een hele bewuste keuze geweest om in dit kader niet daar al die zaken ook mee te nemen in een financieel perspectief. Dus uw vraag of ik dat op 2 april dit kan vertalen in een financieel perspectief, dat kan ik niet, omdat we daar een bewuste keuze in gemaakt hebben om dat niet te doen. De vraag die daarbij hoort, mevrouw Leal geeft een textuele fout aan, die gaan wij natuurlijk aanpassen, want we moeten natuurlijk wel 7 bewegingen hebben, het kan niet zijn dat er 6 bewegingen zijn, dus die gaan we aanpassen. PvdA stelt de vraag of er op korte termijn effecten van preventie te meten zijn. Er zijn natuurlijk een aantal onderzoeken in het land beschikbaar waarin je laat zien of kunt laten zien dat de preventie effect heeft. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de inzet van voorscholen, zijn daar al wel onderzoeken van bekend dat dat echt effect heeft. Andere zaak zouden we daar wel in kunnen voegen, maar als je echt effecten wilt meten, zul je echt langjarig dat moeten volgen om ook op een gegeven moment daar te kunnen zien wat daar de effecten van zijn. En dat is ook de insteek van zo'n stuk als perspectief op jeugd. Dat moet je echt langjarig moeten gaan doen. Ik heb al eerder verteld dat de huidige inkoopcontracten, dat we daar ook de ambitie hebben om, niet dat we dat nu al afgesloten hebben, maar wel meerjarig daar gebruik van te maken. Het liefst 8 jaar, zodat je samen met dit stuk en de transformatieafspraken die ik met een aantal aanbieders heb gemaakt, echt kunt gaan bouwen aan die relatie en echt een aantal dingen kunt gaan doen. Dus die effecten, ik kan eens even kijken of ik op korte termijn andere onderzoeken daar al bij kan voegen, zeg maar. Maar het is wel iets van een lange adem. En terecht dat u zegt, ga nou een evenwicht zoeken tussen het overleg en de actie. Nou, laat ik die er meteen maar even bij pakken, hè, want een aantal van u zegt ook van wanneer ga je er nou mee aan de slag? Het is niet zo dat wij gewacht hebben met actie te ondernemen totdat dit stuk bij u in de raad ter besluitvorming komt. We zijn al vanaf vorig jaar met een hele aantal zaken bezig. Ik heb gisteren nog weer overleg gehad met de beide samenwerkingsverbanden, samenwerkingsverband PO en samenwerkingsverband VO, waarin een hele aantal van dit soort thema's ook aan de orde zijn. En dan kunt u zeggen van, goh, had je dan niet moeten wachten tot een stuk vastgesteld is? Want dan kun je pas vanuit die kaders aan de slag. Maar volgens mij horen die dingen gewoon keurig gelijk op te gaan. En je ziet dat juist dat we daar even iets meer investeren in overleg aan de voorkant, dat uiteindelijk straks het overleg minder gaat worden en je daadwerkelijk gewoon op casusniveau met elkaar om de tafel gaat. En het mooie wat ik gisteren bijvoorbeeld vond, is dat zowel het samenwerksverband als ook wij als gemeente gezegd hebben van, laten we nou niet een inhoudelijke discussie met heel veel partijen doen. Daar hebben we professionals voor, daar hebben we de toegang voor, daar hebben we aanbieders voor. Daar hebben we, bedenk het maar wie we daarvan hebben. Laat die met een inhoudelijk advies komen. En laten we dan als gemeente en als onderwijs bij elkaar gaan zitten. Allebei met mandaat om gewoon keuzes te maken wat vanuit het perspectief van het kind. Ik weet niet welke partij dat zijn, maar vooral vanuit het perspectief van het kind. Dus niet vanuit het systeem. Welk onderwijs is er nodig voor het kind? En laten we daar dan keuzes in maken. En laten we ook eens even het lef tonen om eens te kijken of we misschien wat poreus met die schotten van financiering om kunnen gaan, om vooral vanuit het belang van het kind daar de juiste keuze in te maken. Dat vind ik al een mooi voorbeeld, hoe we bijvoorbeeld van een wat groter overlegorgaan toegaan naar het echt doen en echt keuzes maken voor wat het belang van het kind is. Het CDA stelt de vraag, durven we in sommige situaties niets te doen? Ik denk dat dat een grote uitdaging gaat worden, want ik vind een van de belangrijkste uitdagingen in dit stuk is, hoe gaan we nou de discussie over het normaliseren vormgeven? Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom dit stuk wel hier in de Raad voor ligt. Omdat ik eigenlijk vind, want een aantal van u zegt van, er staan een heel aantal open deuren in, er staan een heel aantal zaken in die hartstikke logisch zijn, dat klopt ook. En ik denk dat dat ook terecht is. En die staan ook keurig opgeschreven in de jeugdwet, die staan keurig opgeschreven in een aantal documenten. Maar juist vanuit dat belang vind ik het belangrijk dat u als Raad straks in de Raad dit stuk vaststelt. Waardoor ook, ook in de openbaarheid de kaders en de beweging die we willen doen vastgesteld zijn. En waarom zeg ik dat zo? Omdat ik wel de uitdaging aan wil. Ik hoorde gisteren nog, het was in hetzelfde overleg, dat op een school, dat was dan niet in de gemeente Emmen, dat er in de klas 63% van de kinderen een jeugdindicatie hadden. Toen dacht ik van, zou het nou eens niet mooi zijn dat wij vanuit de gemeente, dat kan niet, want dat is een andere gemeente, maar dat ik als wethouder zeg van, laten we die eens onmiddellijk allemaal stopzetten. En laten we gewoon eens om de tafel gaan om te kijken wat daar echt van nodig is. Dat gaat ontzettend veel reuring opleveren als ik dat zou doen. Ik zeg niet dat ik het doe, maar als ik dat zou doen. En ik denk dat vanuit dat soort acties het wellicht toch zo zou kunnen zijn dat u als raadsleden ook benaderd gaat worden van waar is die gemeente nu mee bezig. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we dit stuk hier vaststellen. Dat op dat moment dat gebeurt, dat u ook kijkt van welke gesprekken zijn er nu nodig. En dat u ook daar wellicht, als het nodig is, een stuk politieke rugdekking in geeft. Om ervoor te zorgen dat we dat gesprek echt aan kunnen. Want wat u ziet ook op een aantal stukken. Als we niet oppassen, gebeurt er hier in Emmen wat. En wordt vanuit de Haagse bubbel worden allerlei vragen gesteld over. Is het nou nodig dat je dat zo doet en noem het allemaal maar op. En ik denk dat we juist vanuit die lokale politiek en vanuit onze lokale verantwoordelijkheid ergens die stappen moeten zetten om dat gesprek aan te durven gaan. En ik heb geen idee wat dat betekent, maar die weg moeten we wel ingaan volgens mij.
Mevrouw Mellema.
De wethouder zegt van net dat met het vaststellen van dit document dat normaliseren dus van start kan gaan. Ja, tegelijkertijd hebben we het hier niet over hele afwijkende kaders. Het zijn bestaande kaders. En binnen die bestaande kaders zoeken we verdieping. Dus ja, eerlijk gezegd denk ik dan niet dat met het vaststellen van zo'n beleidsstuk een enorme verandering wordt gerealiseerd. Zit het hem dan niet meer in de gesprekken die je aan zou moeten gaan met de uitvoering? Heel duidelijk wordt gemaakt bij de uitvoering wat het normaliseren nou precies inhoudt.
Houden?
Ja, dank u wel. Nee, ik zeg ook niet dat met het vaststellen van dit kader de wereld verandert. Sterker nog, u heeft gelijk, het staat in een aantal documenten ook wel genoemd. Maar het gaat mij wel even om, en dat bedoelde ik te zeggen. Met ook een stuk bewustwording in deze zaal, maar ook buiten deze zaal. Om juist ook die gesprekken met de uitvoering, met anderen daarover aan te gaan. Om die beweging echt vorm te geven. Dat is wat ik bedoelde te zeggen. De vraag die door het CDA gesteld is door anderen ook over het betrekken van de jongeren. Het verbaast mij dat mevrouw Van der Wouden bericht heeft teruggekregen dat jongeren niet betrokken zijn. Want die zijn wel betrokken, juist vanuit het programma Jongeren 1 en juist vanuit het begeleidingsteam vanuit Jongeren 1. En dat dat misschien niet letterlijk het woord beleidskader is genoemd en dat daar andere gesprekken zijn geweest, dat snap ik. Ook als het gaat over de jeugdagenda, die wordt juist in dat team Jongeren 1 opgesteld. Die wordt trouwens ook door de jongeren, als het goed is, op dezelfde avond 2 april ook aan u uitgelegd wat zij het afgelopen jaar gedaan hebben en hoe dat vormgegeven gaat worden. En de JAR heeft gewoon een formele adviesaanvraag van ons gehad. En ik weet, en ik heb regelmatig ook met de voorzitter van de JAR contact, dat zij ook zoekend zijn om te kijken van hoe kunnen wij nou op onze manier adviezen inbrengen binnen de gemeente. Zij zoeken een beetje naar een wat minder formele weg waar de andere raden hun adviezen inbrengen en zoeken veel meer naar een wat informelere weg om die adviezen te bedden te brengen. En die, vanuit zeg maar even de programma's die we hebben, zijn ze wel betrokken geweest.
Mevrouw Van der Wouden.
Dank u wel, voorzitter. Jonger N die wordt inderdaad in het programma genoemd. En ja, ik hoor in ieder geval van een aantal jongeren bij Jonger N dat ze lang niet alles meekrijgen. Maar ja, het kan aan verschillende omstandigheden liggen. Maar er zijn behalve jongeren en zijn er natuurlijk meer plekken waar jongeren actief zijn, zoals Jong Emmen, Jong Angerslo. In hoeverre worden die partijen ook betrokken bij de uitvoering?
Nou, de kleine.
Ja, met het risico dat daar een heel uitgebreid antwoord op komt, wat het misschien nog ingewikkelder maakt. Maar we hebben een jonger en team die wij speciaal in het leven hebben geroepen om een jeugdagenda op te stellen. Een van de bewegingen voor en door jongeren. Vanuit dat jongeren-N-team is er betrokkenheid bij Jong Angerslo. En er zitten ook jaarbestuursleden zitten ook in het jongeren-N-team. Dus er zit al een automatische verbondenheid tussen heel veel jongeren. Dat is ook de vraag die wij aan zo'n team stellen. Als wij aan jou een vraag stellen, zorg er even voor dat je misschien, als je het gevoel hebt dat je namens jongeren kunt spreken, moet je dat vooral doen. Maar zorg ook dat je informatie ophaalt bij jouw, zeg maar even, collega jongeren. Dus dat is een netwerk wat zij dan ook op moeten bouwen. Ik heb niet helemaal zicht op hoe zij dat wel doen, hoe ze dat niet doen. Maar dat is wel de insteek die wij hebben met het jongeren-N-team. Dat zij namens de jongeren praten. Net als, laat ik maar even zeggen, de gemeenteraad praat namens de bevolking. Hoop ik dat zij ook een netwerk achter zich opbouwen en contact hebben met alle jongeren. Om die informatie mee te nemen in de gesprekken die we hebben. Dus dat is zeker de insteek.
Heer Eggen.
Ja, eigenlijk. Ik wilde de vraag aan u stellen, wilt u dan, op wat voor manier wilt u die jongeren dan betrekken? We hebben een x-aantal van dit soort raden hebben we. En nou ja, het antwoord geeft de wethouder eigenlijk al. En mijn vraag naar de wethouder is wel van, wij vinden het als commissie en als raad heel belangrijk dat we de andere raden, zoals de WMO-raad, seniorraad, dat we die adviezen krijgen. U zegt we krijgen wel informele adviezen van het jaar. Vind ik allemaal hartstikke mooi. Maar als wij die informele adviezen ook mee zouden willen wegen, dan is het toch wel mooi dat er ook een officieel advies komt. Daar hou ik dan nu ook over op, maar ik vind het toch wel belangrijk dat die club dat wel blijft doen.
Ja, ik ben het helemaal met u eens. En ik heb ook, sorry voorzitter, ik heb ook, dat is ook wel even de worsteling die ik ook heb richting de jongerenadviesraad. Hoe ga je dat nou doen? En ik heb vorig jaar gezegd van ja, als nou zeg maar even een formele brief niet past bij jongeren, doe dan gewoon een YouTube-filmpje sturen en spreek het gewoon uit wat je advies is. En dan kan ik dat prima ook delen met de gemeenteraad. Ik bedoel, ik heb daar geen enkel probleem mee. En ik hoop de commissie ook niet. Ik bedoel, dat is dan een iets ander medium wat daarin in gebruikt wordt. Maar dat kan prima, lijkt mij. Dus, en dat is wel een worsteling die de JAR zelf ook heeft, hoor. Van hoe gaan we daar nou vorm en inhoud aan geven? Dus ik ben het helemaal met u eens. Want eigenlijk heeft u echt een punt dat het ook gewoon hier gedeeld moet worden. Maar dat is vanuit die club echt een worsteling.
Heer Scheltens.
Voorzitter, de wethouder heeft het volgens mij over een jongerenrenteam. Is dat iets anders als de jongerenadviesraad?
Nou dan.
Correct. We hebben vorig jaar een programma opgestart om met name die, even los van het formele traject wat we hebben met een jongerenteam, een jeugdagenda op te stellen. Daar gaan we 2 april ook wat uitleg over geven. En wat je misschien wel logisch zag, is dat uiteindelijk een aantal jongeren van de jongerenadviesraad ook in de loop van de tijd enigszins aangesloten zijn bij dat team. Dus het zijn formeel 2 aparte gremia, maar je ziet het wel naar elkaar toe groeien.
Rondom de jongerenraad en alles wat Dix meer zei, voldoende uitgekoud eerst. Ja. Wethouder, gaat u verder met uw betoog en als ik er u even op mag attenderen, u zit al behoorlijk aan de tijd. Dus ja. Ik zou zeggen, probeer het zoveel mogelijk samen te vatten.
Dan bewaar ik de rest voor de tweede termijn.
Dat mag ook hoor. Ja, dat is zeker toegestaan. Maar wat u nog kunt zeggen is mooi meegenomen.
Even kort dan. Hoe realistisch zegt de PVV? Ja, dat moet echt in de praktijk blijken. Ik denk dat de beweging die erin staan zeker kunnen. Despot Jeugd vraagt de ChristenUnie. Dat is in basis alleen vanuit Emmen. Omdat daar ook de cijfers in zitten van de indicaties en dergelijke die we hebben. Maar uiteraard gebruiken we daar ook de combinatie in Zuid en in Drenthe. Dat soort die informatie gebruiken we daar uiteraard ook voor, omdat we contracten wel in Zuidverband hebben opgesteld, zeg maar.
Bos?
Dank u, voorzitter. Mag ik daar direct een aanvullende vraag over stellen? Betekent dat het dashboard voornamelijk financieel gericht is?
Wethouder.
Dank u wel. Nee, dat is niet de insteek, omdat wij ook vanuit zeg maar even de gedachte informatie gestuurd werken. Ook op dorps- en wijkniveau willen kijken van welke jeugdzorg wordt daar nu verstrekt. En om ook te kijken hoe je daar op die dorps- en wijkniveau richting de toekomst wat meer ook het beleid op kunt afstemmen. Dus dat is meer dan alleen cijfers. Dan denk ik, voorzitter, dat ik het hier maar even bij laat. En dan kijken we even wat er in de tweede termijn terugkomt.
Goed dat de commissieleden even goed kijken naar wat ze gemist hebben. Dan kunnen we daar nog even op terugkomen in tweede termijn. Ik wilde dezelfde volgorde aanhouden. En dan begin ik bij mevrouw Leal. Niet. Mevrouw Lauwens, Uigang.
Dank u wel. Ja, wat eigenlijk wel duidelijk is, is dat willen we invulling geven aan dit stuk. Dat eigenlijk allemaal nog vervolmaakt moet worden. Het is een kader die duidelijk wordt aangegeven. En dus een denkrichting. En zo zien we hem dan ook. In het uitvoeringsplan horen we inderdaad graag wat dan de stappen zijn die gezet gaan worden. En we hebben daar een uitnodiging voor 2 april. Maar wij verwachten in ieder geval als Partij van de Arbeidsfractie dat we ook daar de komende maanden verder over worden geïnformeerd. Blijf toch nog even wat met dat financieel perspectief zitten. Want ik begrijp best wel dat het heel lastig is om dit in een financieel kader te vatten wat er nu staat. Maar ik zou het wel erg prettig vinden en denk ook noodzakelijk is dat wij toch op niet al te lange termijn wel ook het totale financieel perspectief van de jeugdzorg is met elkaar kunnen bekijken. Of in deze zaal of inderdaad op een andere plek, maar daar hecht ik toch wel aan.
Dank u, mevrouw Mellema, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder heeft eigenlijk heel volledig antwoord gegeven en ook in alle tevredenheid wat mij betreft. De hamvraag blijft natuurlijk hoe zorg je ervoor dat je op een juiste, veilige manier normaliseert. Normaliseren is ondertussen heel gemakkelijk gezegd, maar je moet het ook nog maar doen.
En vorige week las ik een stukje over, in de krant over een zorgconsortium in Alphen aan de Rijn. Zij kregen ook te maken met buitenproportionele vraag naar zorg. Dus elk jaar nam die vraag toe. En zij kijken nu heel kritisch naar de hulpvragen. En om een voorbeeld te noemen, of dat voorbeeld noemde zij dan, een ouder die onderzoek eist om diagnose ADHD te stellen. Daar gaan ze niet zonder meer op in. Zij gaan dan nu dus in gesprek met die ouders op een normaliserende manier. En dat houdt dus in, ja, kritisch kijken naar de hulpvragen. En dat bedoelde ik net ook duidelijk te maken.
Dank u wel. PVV nog? Nee. Dan even kijken. VVD, heer Scheltens.
Ja, voorzitter, samen met de D66-fractie hebben we in ieder geval iets gezegd over de raadsbijeenkomst. Nou, daar hebben we in ieder geval een uitnodiging. Daar staat zeg maar even ook in dat wij als fracties in ieder geval onze jeugdleden en anderen moeten uitnodigen. Maar de vraag is even, hoe breed is dit vanuit de gemeente uitgenodigd? Is dit alleen naar de raadsleden gegaan dan? En nou ja, vanwaar zeg maar even we een tweeledig hebben. Zeg maar even, eerst een besloten gedeelte over de uitvoeringsagenda en daarna zeg maar even die interactieve sessie. Wat is er zo geheim aan die uitvoeringsagenda dat het besloten moet zijn?
Dank u. D66, de heer Eggen.
Hoef ik die vraag niet meer te stellen. De heer Scheltens is al gevraagd. Ik had nog een vraag gesteld over... ik heb gelezen dat er een bijeenkomst is geweest tussen de toegang, de gemeente en de leerplicht. Of u daar misschien iets over kunt vertellen. En ik heb mijn zorgen namens D66 en me geuit over de wachttijden in de zorg. Kunt u nog iets over die wachttijden zeggen? We hebben daar bij de toegang afgelopen week wel iets over gehoord. Maar zijn die echt zo enorm? Zoals ook in de pers regelmatig verschijnen, ook voor MBC Jeugd. En bedankt voor de beantwoording tot u toe.
Wel, mevrouw Bos, ChristenUnie.
Wel, voorzitter. Ik wil aansluiten bij mijn voorganger, de heer Eggen. Ik heb gevraagd net naar de wachttijden. Die blijken enorm op te lopen in 2019 voor de jeugd GGZ. Kan de wethouder aangeven of de hoogte was van deze ontwikkeling en of dat ook als een prominent speerpunt meegenomen kan worden voor dit jaar. En ik wil me ook nog aansluiten bij de PvdA, mevrouw Lauwers. Het was al een paar keer gezegd over het financieel perspectief, wat hierbij hoort. Ik had het eerste termijn niet genoemd, ik denk het is al genoemd en de wethouder heeft er wel op gereageerd. Maar dat het uitblijft of helemaal niet komt, dat heb ik net begrepen, dat vind ik eigenlijk onacceptabel.
Dank u. Heer Leutje, Lef.
Dank u wel, voorzitter. Op een aantal punten is nog niet gereageerd, maar is voor vanavond niet zo belangrijk, omdat het mee kan bij het uitvoeringsplan. Dus die houden wij wel vast. Er is wel een ander punt, we hebben daar eerder over gesproken. Het is niet zozeer dat wij niet ondersteunen, af en praten over het normaliseren, dat u dat gesprek aangaat. Dat is niks mis mee, het heeft te maken met bewustwording, ook richting de professional. Maar tegelijkertijd zit er wel een kanttekening bij van, we moeten wel waken dat de politiek de positie, de machtspositie niet zodanig gebruikt, ook die van de geldkraan, die verder gaat dan alleen het bespreekbaar maken, maar zelfs verder gaat wat het gaat om het leveren van inhoudelijke zorg. Die grens moeten we goed bewaken. We gaan eruit dat het ook gebeurt. Maar we willen toch die kanttekening, omdat we toch bezig zijn aan publiek om dingen vast te stellen, dat dit wel iets past bij onze controlerende taak van waar houdt de politieke verantwoordelijkheid op als het gaat om deze inhoudelijke discussie met een financiële grondslag.
Dank u wel. Mevrouw van der Woude, GroenLinks. Heer Scheltens, ga u gaan.
Ja, kan de fractie van Leef dat misschien nog iets beter duiden? We hebben natuurlijk wel te maken met zeg maar even een open eindfinanciering. Die best van invloed heeft op onze financiële positie en ook op onze begroting. In hoeverre zeg maar even, bent u het zeg maar even eens dat het, nou ja, dat zorg altijd zeg maar even geleverd moet worden? Ook zeg maar even als dat, nou ja, zometeen gaat leiden tot ernstige tekorten in onze algehele begroting.
Nou, ik denk dat het dezelfde vraagstelling is, maar net even in een ander vat gegoten. En niet altijd is het antwoord er helder op, maar wel. Kijk, als de politiek er belang bij heeft dat dingen op een genormaliseerd worden vanuit een financiële context. Het moet betaalbaar blijven, ook op de lange termijn, vanwege de open eindfinanciering. Ja, dan kan er ook een grens overschreden worden dat de politiek een uitspraak doet over welke zorg wel of niet geleverd wordt. Terwijl je eigenlijk zegt, het kind staat centraal. We hebben het niet voor niets als LEF al een keer eerder vorig jaar gesteld van met alle financiële problemen hebben, met alle financiële problemen die we hebben, voor ons is er één kader. In de gemeente Emmer mag er geen enkel kind in de kou blijven staan. En dat is iets anders dan de discussie over normaliseren. Maar als een kind echt in de problemen is, die echt zorg nodig is, en ook al is de poort leeg, dan moet er toch maar geld bij. Dat is voor ons even het kader.
Geldens?
Klopt, maar linksom of rechtsom, ik bedoel, daar gaan we ergens anders op bezuinigen. En dat zou best, de jeugd, onze jongeren in Emmen, hoeft het niet alleen te hebben van de jeugdzorg, maar moet ook mee kunnen doen bij sport, bij verenigingsleven. En dan wordt het soms best lastig keuzes maken. Vandaar zeg maar even die vraag ook aan Lef. Waar zeg maar even ligt daar in de grens? En die is best heel lastig hoor. Ik worstel daar zelf ook mee. Maar daar zeg maar even de betere duiding op. Maar goed, u heeft zeg maar even uw mening daarover gegeven. Dat is helder. Dank u.
Dank u wel. Dan nu toch. GroenLinks, mevrouw Van der Wouden.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij had ik in de eerste termijn nog iets genoemd over de voldoende betaalbare huisvesting. Wat genoemd wordt in het beleidskader. En waarvan we graag zouden willen weten of daar al iets van onderzoek is geweest naar wat jongeren willen. En zo ja, wat de uitkomsten zijn. Zo nee, graag een onderzoek. Verder zou ik eigenlijk wel de heer Leutscher hierbij willen ondersteunen. Want hij, het is, ik zou me daar volledig bij willen aansluiten. Want het is precies wat... Waar het bij mij een beetje zit. Ik vind op zich, het is inderdaad normaliseren dat van belang. En preventie is, zeer belangrijk. Wat echter wel altijd voorop moet staan, is om de hulpvraag serieus te nemen. De hulpvraag staat voorop en die moet ten alle tijde serieus genomen worden. Het moet niet zo zijn dat vanwege het normaliseren of van toch maar durven niets te doen. En wie gaat bepalen om niets te doen? Dat de hulpvraag zich niet serieus genomen voelt. Want dat staat voor ons in ieder geval voorop.
Eigen.
Excuses, ik wilde u eigenlijk wel de vraag stellen. Hebben u het idee dat die hulpvraag dan niet serieus genomen wordt? In het hele stuk ademt volgens mij helemaal uit dat er goed naar ouders geluisterd wordt. Dat er heel goed naar kinderen geluisterd wordt. Dat er achter de voordeur gekeken wordt enzovoort. Dus hebt u enige reden om aan te nemen dat die hulpvraag, dat daar niet goed naar geluisterd wordt?
Mevrouw Van der Wouden.
Vanuit het beleidsstuk zie ik inderdaad goede tekenen en dat het kind voorop staat. Maar als ik dan hier de discussie zie over het normaliseren en het gesprek met de uitvoerders. Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar het bepalen wat normaliseren en wat het normaliseren is. En dan denk ik wel van wie bepaalt het normaliseren? Bepalen wij dat hier vanuit de gemeenteraad in dit kader? Of wordt dat vanuit vertrouwen op de professionaliteit van de deskundigen? Die weten waar ze het over hebben, die met de voeten in de klei staan. Dat is bij mij de zorg.
Eggen?
Ik weet niet of u de vraag aan mij stelt, maar voor mij is het duidelijk dat we natuurlijk afgaan op de professionaliteit van de deskundigen. Maar om daar een perspectiefwisseling in te plaatsen, en mevrouw Mellema heeft een mooi voorbeeld genoemd, net vanuit Noord-Holland volgens mij, denk ik dat goed is. Maar natuurlijk blijft die professionaliteit bovenaan staan. Dat is volgens mij buiten elke discussie.
Mevrouw Mellema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde op hetzelfde moment reageren als de heer Eggen, omdat ik mevrouw Van der Wouden hoorde zeggen, de hulpvraag staat voorop. Maar het is toch niet de hulpvraag die voorop moet staan? Het is toch de oplossing? Wat werkt moet toch voorop staan? En dat is... waar we het nu over hebben. Normaliseren houdt in dat we eindelijk eens een keer stoppen met onnodig ingrijpen. En als iets niet werkt, hou er dan mee op.
Mevrouw Van der Wouden nog.
Ja, en bij mij, kijk, als iets niet werkt, hou je ermee op. Maar voor mij is het wel de hulpvraag. Het begint met een hulpvraag. En dat is voor mij wel essentieel. Als er een... En dat is wat ik genoeg wil benadrukken. Dat een hulpvraag die er komt, dat die serieus genomen wordt. En dat je niet het gevoel krijgt van ik mag geen hulpvraag hebben. Of ik mag geen hulpvraag hebben. En daar ben ik. En dat is hetgene wat bij mij een beetje kriebelt. Dat ik denk van ja, hou er mee op. Het werkt niet. Je moet durven niet zo doen. Het is vooral ja, en het normaliseren wat in basis goed is. Maar voor mij staat het voorop dat wanneer er een hulpvraag is, dat die serieus genomen wordt.
Mevrouw Mellema.
Ja, en uiteraard wordt de hulpvraag serieus genomen, want daar hebben we het hier over. En ja, we moeten ervoor waken dat het niet een semantische discussie wordt, want u zegt hou er dan mee op. Dat zeg ik niet. Ik zeg stop met het doen van de dingen die niet werken en ga dan op zoek naar iets wat wel werkt. Maar in heel veel gevallen wordt er iets gedaan, wordt er ingegrepen, terwijl het juist beter is om het op zijn beloop te laten. He, omdat simpelweg het zelfoplossend vermogen van een jeugdige kan worden belemmerd.
Mevrouw van der Woude.
In dat opzicht, nou ja, dat kan ik onderschrijven. Het gaat bij mij, het gaat bij mij wat brengen als ik het idee krijg dat er vanuit dit huis zou worden bepaald wat normaal zou zijn richting de uitvoerders. Want dat is hetgene. Kijk, en zoals ik zeg, misschien duid ik de woorden die u in eerste instantie gebruikte dan verkeerd. Maar dat is in ieder geval hoe het bij mij overkomt. Als er wordt gezegd met de uitvoerders praat over wat het normaliseren is. Want dat ligt bij de professionals.
Volgens mij komt u wel dichter bij elkaar, mevrouw.
Nou, ik wilde net zeggen, bij dat laatste kan ik me helemaal aansluiten. Ja.
Goed. Volgens mij moet ik nog even aan 50PLUS vragen of u ook nog wat wilt zeggen. Nee, dan de wethouder. En ik wens u veel wijsheid om de laatste dingen weg te ruimen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, om even aan te sluiten bij het laatste debatje. Want dat zijn een aantal partijen die daar nog een vraag over stellen. Het klopt dat wij als gemeente niet aan de tafel met de ouders zitten om te bepalen wat er wel of niet nodig is. Maar het klopt ook dat wij wel, vind ik, naar de regie moeten voeren richting de professionals om daar de gesprekken wel over te voeren. En ik was vorige week op werkbezoek bij een huisartsondersteuner in de Rietlanden, die mij vertelde dat als de dokter snapt dat er even een ouder doorgestuurd moet worden naar de huisartsondersteuner, dan kun je in 10 minuten, een kwartiertje, even een aantal verdiepingsvragen stellen over wat er nou echt met het kind aan de hand is. Of er misschien in het gezin wat aan de hand is. Of er misschien naastliggend een aantal dingen aan de hand zijn. Waardoor je eigenlijk al een verduidelijkingsvraag krijgt en eigenlijk al een goed gesprek krijgt over het normaliseren. Dat betekent dat wij vanuit de gemeente zeg maar stimuleren dat huisartsondersteuners zoveel mogelijk naast huisartsen neergezet worden, laat ik het zo maar even zeggen. En dat je vanuit die situatie die professional aan zet om ervoor te zorgen dat het goede gesprek met die ouders plaatsvindt. Dat ook zo'n huisartsondersteuner tegen zijn ouders zegt van, nou, uw kind zit in de puberteit, dit komt veel vaker voor, wacht maar even met echt iemand doorsturen naar een stuk hulpverlening. En kom over 2 maanden maar eens even terug. Of laten we daar over een maand nog een keer een gesprek over hebben. Ja, ik maak hem even heel plat. Zo plat is hij lang niet altijd, maar daar gaat het wel even over. En dan zit je dus niet als gemeente aan de regietafel, maar dan help je anderen aan de regietafel zitten. En ik denk dat dat ook voor een gedeelte ook een antwoord is op de vraag die D66 stelt over de toegang, leerplicht en gemeente. Waarbij wij dat gesprek hebben gehad van hoe sluit je dat nou meer op elkaar aan. Nou, ook daarin hebben wij met elkaar geconstateerd dat het goed is om daar de contacten gewoon goed te hebben. Dat is altijd goed natuurlijk. En een van de consequenties daarvan is dat de toegang nu ook toegetreden is tot zeg maar even de werkgroep kwetsbare jongeren, vroegtijdig schoolverlaters en dat soort zaken. Waardoor je nu meteen die mensen aan tafel hebt. Dus we zitten dan als gemeente niet aan tafel, maar we zetten dan onze professionals aan tafel. En dat is waar het over gaat volgens mij. En dan moet je met elkaar wel het lef hebben om daar het gesprek over te hebben. Dus dat betekent dat wij als gemeente niet met kinderen en ouders het gesprek hebben, maar dat wij met de professionals daar het gesprek over hebben. En via hun hoop ik die stappen te zetten. Dan even over de vraag die VVD en D66 gesteld hebben over de bijeenkomst 2 april. Het klopt dat wij in de uitnodiging gezegd hebben van neem vooral jongeren mee voor het tweede gedeelte van de avond. Er is geen enkele belemmering voor om de jongeren ook het eerste gedeelte mee te nemen, want er zitten zeker geen geheimen zitten daarin. Maar wij dachten dat is toch wat meer politiek georiënteerd, wat meer ook aansluitend bij dit beleidskader. Maar als u zegt van neem me mee bij het eerste gedeelte, voel u vrij. Geen enkel probleem.
Ergen?
Ging me niet zozeer om die avond van 2 april en dat eerste iets in beslotenheid en later de jongeren. Maar het ging me er ook om dat wij legitimeren waar we mee bezig zijn. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Ik vind die voorlichtingsbijeenkomsten hartstikke goed. Maar we moeten hier ook met elkaar over kunnen praten. Dat doen we nu, maar dat zouden we ook in een vroeg stadium wat ons betreft kunnen doen.
Okay. wethouder.
Ja, dan, laten we deze avond in ieder geval op deze manier doorgaan. Even voor de volg kijken hoe we daar invulling aan geven. Dan de wachttijden. Nou, een aantal van u heeft vorige week dacht ik, bij de toegang gezeten waar ze daar ook wat over verteld hebben. Ja, dat betekent dat u denk ik ook gehoord hebt dat de wachttijden bij de toegang er niet of nauwelijks zijn. Dat daar redelijk vlot geschakeld kan worden. Overigens vertellen zij dat niet alleen, maar we hebben de afgelopen periode ook een inspectieonderzoek gehad. Daar krijgt u deze week bericht van, dat rapport, waarin ook de inspectie dat constateert. Dus dat is ook een externe partij die dat constateert. Wachttijden bij de zorgverleners, die zijn er wel. En dat heb ik niet van iedereen helemaal scherp. Maar bijvoorbeeld laat ik even geen namen noemen, want dat is denk ik gaat me te ver. Maar bij de ene zit het tussen 0 en 4 weken, bij de andere zit het soms op 22 weken. En die 22 weken zijn eigenlijk niet acceptabel. En dat betekent ook dat je daar ook die hulpverleners of die zorgaanbieders bij elkaar moet gaan brengen om te kijken van, zijn er nou niet collega's die dezelfde taken doen en kun je dat niet over gaan dragen? Dat zit hem ook in het feit dat soms verwijzers, en dan denk ik met name de huisartsen, toch een eigen olifantenpaadje hebben als het gaat om het verwijzen van mensen. En als je daar niet met elkaar het gesprek over hebt, dan moet je daar kijken hoe je dat wel bij elkaar kunt brengen. Dus dat varieert heel erg tussen de verschillende aanbieders. ChristenUnie vraagt dat, is dat een speerpunt? Jazeker. Zeker binnen de GGZ, jeugd GGZ, zijn ook die aanbieders met elkaar in gesprek om te kijken hoe je met een taskforce-achtig iets toch die wachttijden kunt verkleinen, zeg maar. Daarbij moet wel vermeld worden dat er goed contact is met Veilig Thuis Drenthe. Dat op het moment dat het echt om veiligheidsrisico's gaat, wij afspraken maken over het volgen van die jongeren, om ervoor te zorgen dat, totdat ze aan de beurt zijn, zeg maar, laat ik het zomaar even zeggen, wel gevolgd worden om ervoor te zorgen dat ze niet wegvallen. Laat ik het zomaar even zeggen.
Wethouder, er is vanuit de zijde deze VVD, een vraag voor u.
Voorzitter, de wethouder geeft aan verschillen in wachttijden. Zonder daarbij namen te noemen. Maar zit daar kunt u wel aangeven of dat in bepaalde gebieden zo is? Dus is er een bepaald gebied in de gemeente die die lange doorlooptijden heeft?
Ik neem aan dat u met het gebied niet bedoelt een dorp of een wijk, maar meer een gebied van jeugdhulp. Of bedoelt u wel een dorp of wijk?
Ik bedoel inderdaad een dorp of een wijk. Ja.
Ik heb geen inzicht of in een bepaald dorp of wijk er meer kinderen, jongeren op een wachtlijst staan of niet. Daar heb ik geen inzicht in. Ik heb alleen, het zit vooral in de jeugd GGZ. Daar zit vooral de wachtlijst. En dan stelt GroenLinks.
Wethouder, er is nog een arm omhoog gegaan. De heer Eggen.
Dat is meer eigenlijk een opmerking. Het is natuurlijk wel zo bij de GGZ en bij welke instelling ook, dat het gewoon heel erg lastig is om gedragsspecialisten op wetenschappelijk niveau aangesteld te krijgen. Ik bedoel, die kunnen overal aan het werk op dit moment, kan ik uit ervaring zeggen.
Wethouder.
Ja, klopt. Een van de oorzaken is echt ook gewoon het gebrek aan personeel. Dat klopt. Dat is een juiste constatering.
Mevrouw Bos.
Dank u, voorzitter. Over de wachttijden en wachtlijsten. Is er dan geen mogelijkheid dat die partijen, de organisatie die zorg bieden, overbruggingszorg leveren?
Houden.
Ik weet niet wat u precies bedoelt met overbruggingszorg. Want als je een traject ingaat, dan moet je echt dat traject ingaan, zeg maar. Wat er gebeurt met name, wat ik net zei, bij de jongeren die vanuit de veiligheidssituatie aangemeld zijn, wordt er met aanbieders afgesproken hoe dat volgt en wat er bijvoorbeeld via een welzijnsorganisatie toch aan activiteiten kan uitgevoerd worden. Ik weet niet of u dat bedoelt met overbruggingszorg.
Mevrouw Bos?
Nee, ik bedoel dat niet met overbruggingszorg. Bij heel veel gemeenten wordt inkoop gedaan op basis zodra je een beschikking of een toewijzing krijgt als zorgpartij, ben je zorgplichtig. En moet je dus zorgen dat er een zorg wordt geboden. Het hoeft niet per se de zorg te zijn die je uiteindelijk van plan bent te gaan bieden, maar wel alvast al het mogelijke wat daar binnen bepaalde kaders kan, of een apart product aanbieden ter overbrugging.
Wethouder.
Nou, ik weet dat bij bijvoorbeeld bij de beschermingsmaatregelen, dat wel ook aangeboden wordt. Dat in overleg met gekeken wordt, kan vanuit een taskforce of vanuit een specifieke intakegroep die daar dan in stelling is gebracht, kijken welke zorg kan er al wel geleverd worden. Maar ik weet niet of dat overal zo is. Daar kan ik niet op, daar weet ik niet, daar heb ik geen inzicht in. En tot slot dan, voorzitter, de vraag van GroenLinks over de woningnood bij jongeren. Voorzitter,
houden, excuus, maar mevrouw Worstan heeft nog een vraag voor u.
Ja, bedankt, voorzitter. Sorry, ik heb daar toch ook nog een vraag over, die wachtlijsten. Want er zijn natuurlijk verschillende aanbieders die jeugd GGZ aanbieden. Ik denk dat u dat ook bedoelt. Bij de ene 4 weken, andere 22 weken. Worden dan de huisartsen of ondersteuners daar ook in gewezen? Dat ze dus ook niet alleen de grote jeugd GGZ moeten aanbieden, maar dat er ook anderen zijn. Worden ze daarop gewezen? Want die zijn er wel.
Ja, waar de huisartsondersteuners vooral op gewezen worden, is contact te zoeken met de toegang. Die ook zicht heeft op welke aanbieders er allemaal zijn om dat soort zaken te doen. Die heeft ook voor een groot gedeelte zicht op welke aanbieders zeg maar even vol zitten. Dat zicht hebben zij en wij stimuleren eigenlijk de huisartsen om ervoor te zorgen dat die huisartsondersteuner in combinatie met de toegang verwijst. Waardoor je eigenlijk dat bij elkaar brengt. Dus ja, dat inzicht wordt gegeven aan de huisartsondersteuners.
Horizon?
Ja, dank u wel. Dan begrijp ik dus dat het wel goed zeg maar in kaart is gebracht in Emmen wat er wordt aangeboden.
Verhouden.
Correct. Dan de laatste vraag van GroenLinks over de woningnood bij jongeren. Ik heb daar even geen inzicht op. Kan even eens kijken of ik die vraag even meeneem en misschien 2 april al enigszins daar wat van kan vertellen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik denk dat we zeer uitgebreid in meerdere fasen, 3 fasen zelfs, hierover gesproken hebben. Ik zie nog een vinger omhoog komen. Mevrouw Lauwers.
Ja, ik heb nog niet helemaal antwoord gekregen over mijn opmerking over het financieel perspectief.
De wethouder.
Ja, ik heb dat gezien als opmerking wat ik mij ter harte neem. En ik hoorde daar even geen vraag in op dat moment.
Nou, dat was wel een vraag. De vraag was, gaat u ons in kennis stellen van het totale financieel perspectief wat gaat over de jeugdzorg? En kan dat op korte termijn gebeuren? Dat was mijn vraag.
Ik meen dat mevrouw Bos zich daar ook in tweede termijn nog bij aansloot. Wethouder.
Ja, ik zit even te worstelen omdat dat eigenlijk onderdeel is natuurlijk van de normale PNC-cyclus, waarbij de jaarrekening en de BRAP 1 daarover gerapporteerd wordt. Ik zit even te zoeken of wij dat proces willen doorkruisen door apart daar nog even op terug te willen komen.
Mevrouw Lauwers?
Nou, dat is natuurlijk ook een algemeen verhaal wat in de normale cyclus weer naar voren komt. Ik zou het wel heel prettig vinden dat we wat explicieter op bepaalde onderdelen ingaan. En misschien dat een goede is om dat mee te nemen in een bijeenkomst die we met elkaar hebben.
Wethouder?
Ja, laat ik die vraag even meenemen om te kijken wat daar handig in is.
Wordt vervolgd en hij komt erop terug bij deze en zullen we maar afspreken. Goed. Is er vanuit de commissie nog behoefte aan een aanvullende vraag? Zo niet, dan wil ik dit stuk gaan beëindigen, althans de bespreking. We hebben, zoals ik al zei, in 3 fasen hierover gesproken. Een presentatie, een C-opiniërend discussie en nu vanavond een meer besluitvormende discussie, hoewel we natuurlijk in de raad pas het besluit nemen. Er is een suggestie gedaan vanuit de Wakker Emmen om het tot A-stuk te bombarderen richting de gemeenteraad. Ik heb het idee dat het behoorlijk ruimhartig besproken hebben en dat wellicht alleen maar herhaling van zetten wordt als we dat in de raad nog een keer gaan doen, tenzij u daar behoefte aan heeft. Niet? A-stuk? Dan neem ik dat zo mee naar het presidium. Dank u wel. En wat betreft de uitnodiging voor 2 april, want daar hoor ik even een vraag over, die is gedaan aan de raadsleden en de commissieleden en u wordt zelf verzocht om u heen te kijken wie u meeneemt als jeugdige. En u kunt ze aanmelden bij mevrouw Cox, achter in de zaal aanwezig. Maar natuurlijk even per mail. Goed. Dan gaan we naar de rest van de agenda. En dat is niet zo heel veel meer, want we hebben geen A-stukken. We hebben geen onderwerpen ter bespreking. We hebben geen verslag van de vorige keer. En dan komen we bij de ingekomen stukken. Wenst iemand agendering? Niet. En ook niet overige ingekomen stukken zijn er. Dus dan kan ik naar de sluiting. En dan dank ik u allemaal hartelijk voor deze vruchtbare bespreking. En wens ik u wel thuis. En zeg ik maar tot de volgende keer. Ik sluit de vergadering.